18e hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Bericht van een plechtige rede waarop een hond het antwoord geeft.
God, wat een ezel, zuchtte Valentijn, terwijl een leeuwerik boven ons opsteeg en aan onze voeten de vlakte wuivend tintelde van rosse goud.
God, wat een ezel die kerel om, als je onder de bladeren hof houdt, je in de plunje van de komedie des levens te steken. Hoewel trouwens hij, die humeurig over het verlies van zijn zotspak loopt te treuren, even goed een lang oor is. Dit wordt niet gezegd om je te beledigen, mijn jongen.
Inderdaad voelde die onverwachte gemeenzaamheid aan of ik een kaakslag had gekregen. Maar toen ik, bij het werktuiglijk naar mijn degen grijpen, het stuk gescheurde leder van het kaduke gevest had betast, begon ik te lachen.
Ja, met je klederen ben je de man kwijt, voegde Valentijn eraan toe. Tenminste, je staat en je titel. Maar behalve dat nog, wat zouden de steekneuzen en speurhonden er wel van moeten denken, als ik de simpele burger, waarin je nu bent herschapen, met buigingen bij monseigneuren ging? Alleen dit wil ik nog opmerken, dat je muisgrauwe lijfrok prachtig bij het stof der wegen kleurt, en dat het een lust is, nu je je pruik hebt verloren, om de bries in het glanzende bruin van je haar te zien stoeien.
Hierop gaf ik geen antwoord, en zwijgende liepen we voort. Het scheen me toe dat ik makkelijker vorderde, maar toen het op mij begon door te dringen, dat dit zeker aan de beurs was te danken, waarvan ik ontlast was, werd ik door die ontdekking gestoken of ik in een distel had getrapt. En schamper vroeg ik mijn makker waarom hij nog niet een lied had gezongen onder beding van een paar goudstukken, zodat we dan niet helemaal plat zak zouden geweest zijn en prijsgegeven aan een verachtelijke armoe. Nooit heeft mijn speelman het hoofd met meer fierheid in de nek geworpen. Nooit heb ik zijn ogen uitdagender zien schitteren dan toen hij op mijn uitval dit antwoordde.
Waag het niet, mijn zoon, om haar te beledigen die door een heilige werd uitverkoren tot zijn bruid.
Een heilige die, omdat hij de zielen van vrouwen en vogels doorgrond heeft, door ons zangers en speellui als schutspatroon wordt vereerd.
Natuurlijk dat wie door deze gezegende bemind werd, niet de sloor kan geweest zijn welke bedelt aan straathoeken of die de traagheid op een verrotte stroozak heeft geworpen. Een jonkvrouw heeft hij lief gehad, die hij op de velden ontmoette en met wie hij als het dag werd onder zijn broeders de wolken heeft gewandeld en des nachts onder de sterren. Immers, de armoede heeft, omdat zij haar huis moest verlaten, de hemel als haar dak ontvangen, en alles wat haar in naam van de mensen wordt geweigerd, krijgt ze als loon voor een lied of een vroom woord in Gods naam geschonken, wat zeker een heugelijke ruil is. Ook heb ik eens horen vertellen dat een vriend van de heilige over wie ik daar juist heb gesproken, een droomgezicht heeft gehad, waarbij hij monniken, die met een zware last waren beladen, een water over zag trekken, en hoe zij allen door de golven werden meegesleurd. Bij deze aanblik voelde hij een innig medelijden. Toen hij echter daar zo stond en tuurde, kwamen plotseling een menigte broeders bij de oever aan, zonder enige last en bezwaarnis. De heilige armoede lichtte uit hen, en ze daalden af in het water en doorwaden het, niet het geringste gevaar lopend. Zo zal je ook merken dat nu we al het overtollige in andere handen hebben achtergelaten, wij geen stroom op de reis zullen ontmoeten waar we niet zo goed als droogvoets overheen zullen gaan, en hoe makkelijk zelfs een rotspad kan beklommen worden, en hoe heerlijk een maal smaakt dat door een klein weinigje honger gekruid is. Amen, sprak ik, terwijl ik omzag naar de hond die ons de hele rede door met de staart tussen de poten gevolgd was. Een fraai dier, doch als een talhout zo mager.
Met hetzelfde recht zou je ook kunnen beweren, spotlachte ik, dat de armoede, in de huid van dat beest daar gekropen, ons onverbiddelijk op de hielen zat.
Mogelijk, zeide Valentijn, maar dan zullen we ons moeten haasten om vriendschap met haar te sluiten.
Tegelijk zette hij zich neer aan de wegkant en ontknoopte zijn ransel. Twee dik met spek belegde boterhammen blonken eruit op, die mij in de herinnering brachten dat ik van vanmorgen vroeg nog niet had gegeten. De hond huilde en blafte en dankte bij voorbaat met een wilde indianendans. In het korte ogenblik van een paar verontrustende overwegingen was alles verdwenen en klopte Valentijn de laatste kruimels van zijn broek. In de stille hoop misschien op een onverwachte verrassing begon ik onder de spottende blikken van Valentijn de zakken van mijn jas te doorzoeken. Mijn vingers raakten iets hards aan, iets houterigs. En terwijl ik de wenkbrauwen optrok van verwondering, bracht ik een klarinet aan het daglicht.
Veel stommer nog blijkt me die prins van het woud dan ik gedacht had, schaterde mijn kameraad.
Nu heeft hij bovendien nog afstand gedaan van zijn enige troost en zijn laatste vermaning. Zorgvuldig reinigde ik het instrument en onderzocht de deugdelijkheid der koperen kleppen. Dan het mondstuk aan de lippen zettend, blies ik een der vele wijsjes die ik kende, genoeglijk de wijde wereld in. Hier buiten kwamen de tonen mij tintelender voor dan tussen vier muren, als waren ze zich er bewust van wat ze aan hun verwantschap met het kwelen van vogels en de stem der bron verschuldigd waren. Ook Valentijn scheen dit te vinden, want hij nam zijn gitaar op en ondersteunde mijn lied met het dreunen der snaren. De hond zat vlak voor ons te luisteren, de kop scheef, één oor neergeklapt en het andere opgestoken. Einde van het 18e hoofdstuk.